Wij lezen deze middag uit Matteüs 16 en wel de versen 13 tot en met 19. De schriftlezing is Matteüs 16 vers 13 tot en met vers 19.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Bariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij onbinden zult op de aarde, zal in de hemelen onbonden zijn.
Wij gaan verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En aan de beurt van behandeling is vanmiddag artikel 10. Artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we willen dat artikel ook samen lezen. Het gaat vanmiddag over de Heer Jezus, dat Hij echt God is. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is. Van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen, want dan zou Hij een schepsel zijn. Maar Hij is eenswezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de Vader en het afschijnsel van zijn heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. De welke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren wanneer ze met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft, insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genoemd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha: zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel: hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Tot zover ook de lezing van dit artikel. Gemeente, maakt het nou echt wat uit? Is het nou echt zo belangrijk of Jezus echt God is of niet? Er is een verhaaltje, een anekdote, die vertelt over een paus. Een paus die een klooster bezoekt. En hij hoorde monniken een lied zingen over Christus, over de Heer Jezus. Ze zongen: geboren, niet gemaakt. En nee, dat was geen kerstlied, dat sloeg niet op zijn geboorte als mens. Maar ze bedoelden dat Christus van eeuwigheid af is geboren. Met andere woorden, dat hij er altijd al is geweest en dat Jezus dus echt God is. Hij is niet gemaakt, hij is niet geschapen, maar hij is geboren van eeuwigheid af. Maar ja, dat lied dat duurde de paus te lang. En ongeduldig riep hij uit. Ja, of Jezus nou geboren is of niet, dat maakt helemaal niet uit. Vrede, zei u. De paus die zei dus, ja, het maakt niet zoveel uit voor je behoud of Jezus nou eeuwig God is of niet. Maar is dat zo? Nee, zegt Guido de Bredde, opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis op basis van het woord van God. Jezus is echt God en dat is belangrijk ook. Ja, maar waarom dan? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is: de Heer Jezus is echt God. De Heer Jezus is echt God. Drie gedachten. Het belang hiervan. Het bewijs hiervoor en de reactie hierop. Dus de Heer Jezus die is echt God. Het belang hiervan. Het bewijs hiervoor en de reactie hierop. Heel veel mensen vandaag de dag, die zullen, als het over Jezus gaat, best toestemmen dat hij een heel bijzonder mens is geweest. Ja, hij is een historisch figuur geweest en hij is een heel bijzonder mens geweest. Hij heeft ook hele bijzondere dingen gedaan. Hij is ook een heel belangrijk iemand geweest. Ja, want we zijn onze jaren zelfs opnieuw gaan tellen toen hij geboren werd. Dus ja, hij is bijzonder. En ja, hij is heel belangrijk. Maar wordt Jezus ook gezien en erkend als God? Ja, daar gaan de wegen toch vaak uiteen. Is hij echt God? Nee. Nee, zeggen de Joden. Jezus is niet echt God. Nee, zeggen de moslims. Bijzonder, ja. Maar geen God. Nee, zeggen de Jehovah-getuigen. Bijzonder, jazeker, maar geen God. Nee, zeggen de vrijzinnigen. Hij is geen God. Nee, zegt de moderne mens die leeft zonder God. Jezus, God, waar heb je het over? Maar in artikel 10 wordt er wel de vinger bij gelegd. In artikel 10 wordt niet zozeer aandacht gegeven aan het mens zijn van de Heer Jezus. In artikel 10 gaat het over het feit dat de Heer Jezus echt God is. Ja, hij is echt mens geworden, maar hij is ook God gebleven. Hij werd wat hij niet was, mens. Hij bleef wat hij was, God. En over dat laatste gaat het vanmiddag. Ja, zeg je, maar is dat nou echt zo belangrijk dat daar een heel artikel aan gewijd moet worden? En is dat nou zo belangrijk dat daar vanmiddag de preek over moet gaan, over dat Jezus echt God is? Is dat dan zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Weet je waarom? Dat heeft te maken met wie wij zijn geworden. Dat heeft te maken met onze zonde. Wij hebben door onze ongehoorzaamheid de toorn van God over ons leven gehaald. We hebben de relatie met God verbroken. En God zegt, daar kijk ik jou op aan. Jij bent schuldig. En jij bent schuldig. En u bent schuldig. Ik ben schuldig. En hoor eens, zorg maar dat het goed komt tussen mij en tussen u. Kijk, en daar zit nou het probleem. Dat kan ik niet, dat lukt mij niet. Ik kan het niet goed maken. Zou ik die toorn van God over de zonde, de toorn van die grote, machtige, heilige God, zou ik die toorn van God kunnen dragen? Zou ik die weg kunnen dragen, zodat ik schuldloos voor hem sta? Dat lukt mij niet en dat lukt iemand anders ook niet. Dat lukt geen mens, dat lukt zelfs geen engel. Hoe perfect en hoe heilig een mens ook is, en hoe bijzonder een engel ook is, ze kunnen me niet helpen. Nee, God zelf moet er aan te pas komen. Je moet God zijn om dat te kunnen, die toorn van de Vader over de zonde wegdragen. En daarom moet je niet de fout maken, en dat is een fout die we allemaal heel snel en makkelijk maken, dat we het zelf wel kunnen. En dat we het zelf wel denken te redden. Of dat kan ook dat je het probleem heel klein maakt. Of dat je het probleem ontkent en dat je zegt, nou ja, waarom moeten we nou zo moeilijk doen? Volgens mij is er helemaal niet zoveel aan de hand. Laten we er maar niet zo'n groot probleem van maken. Ja, maar de Bijbel laat ons zien dat het probleem wel degelijk groot is wat we hebben. Ja, dat het probleem te groot is om het zelf te kunnen oplossen. Maar dit is het evangelie. Dat God zelf ervoor heeft gezorgd dat het toch goed kan komen tussen mij en tussen hem. Echt goed, helemaal goed. Want wat doet de Vader? Hij geeft zijn Zoon. Zijn naam is Jezus. Hij is de zaligmaker van zondaren. Hij is de middelaar, de bemiddelaar. En hij is bij machten en hij is ertoe in staat om een zondig mens door zijn kruisverdiensten, door zijn opstanding terug te brengen bij de Vader. En hij maakt het goed. Voor een ieder die in hem gelooft. Daarom is hij mens geworden. En zo staat hij in plaats van mij voor het gericht van God. En dat kan hij. En dat redt hij. Hoezo? Dat redt toch geen mens? Nee, maar het geheim is dit. Hij bleef ook God. En daarom heeft hij volgehouden. En daarom heeft hij de kracht om zonde weg te dragen, van u af te nemen, uw zonde helemaal te vergeven. Daarom is hij in staat om die toorn van God over de zonde weg te dragen, te stillen. In hem ligt het aangezicht van God vriendelijk voor ons op. En artikel 10 zegt, wees ervan doordrongen dat je het zelf niet redt om bij God in het reine te komen. Dacht je dat nou echt? Maar waarom heeft God dan zijn Zoon gestuurd naar de wereld? En waarom heeft de Heer Jezus dan zo bitter moeten lijden? Waarom moest hij er dan zo zwaar doorheen gaan? Waarom moest hij dan aan het vloekhout gespijkerd worden? Is dat allemaal zomaar geweest? Is dat voor niets geweest? Heeft God dan een soort fout begaan door zijn liefdeshand naar een verloren zondaar uit te strekken in hem, zijn Zoon? Nee, dat is allemaal niet te vergeefs. En dat is allemaal niet voor niets geweest. En daarom wordt er in artikel 10 alle nadruk gelegd op de Godheid van de Heer Jezus Christus. Dat is, opdat je zult beseffen, ik red het niet voor God. En mijn jongen ook niet. En die kleine meid van mij ook niet. En mijn moeder, als ik die mag hebben, ook niet. Dat lukt je niet. Ja, je kunt wel van alles gaan doen om in het reine te komen bij God, maar dat is te vergeefs. En het hoeft ook niet. U hoeft het niet te redden. God vraagt van u niet, red het zelf. Nee, u hoeft het niet te redden, want er is iemand die God geeft aan ons. Iemand die mens werd en God bleef, die de naam Jezus draagt. Die verzoening heeft aangebracht, die hij door zijn Heilige Geest ook in de 21ste eeuw wil uitdelen. Artikel 10 wil laten zien, je bent bij Jezus aan het goede adres. Aan het enige goede adres. Als je echt gelukkig wil worden. Je bent bij hem aan het enige goede adres als je van je zonde af wil komen. Want Jezus is echt God. En ja, je kunt zeggen dat is toch in artikel 8 en 9 ook al min of meer gezegd. Want daar is gezegd dat Jezus God is. Want de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn één in wezen. Ze zijn wel onderscheiden, niet te scheiden. Maar daar is toch eigenlijk ook al gezegd dat de Heer Jezus God is. Ja, dat klopt. Maar daar wordt in artikel 10 dus nog eens een keer een dikke streep onder gezet. Let erop. Jezus is echt God. Hij heeft verzoening aangebracht. En daarom zoek het niet in jezelf en in je goede werken. Je weet het met je verstand misschien, maar in de praktijk ga je toch misschien dat weggetje bewandelen. Doe een beroep op de Heere Jezus, die echt God is gebleven. Je kunt bij hem terecht, voor tijd en eeuwigheid. Ja, zeg je, is dat echt zo? Is Jezus wel echt God? Wie zegt dat ik bij hem aan het goede adres ben? Wie zegt mij dat hij echt God is? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. het bewijs hiervoor. Het bewijs dat hij echt God is. Hij was, zegt de tweede zin, die een regel of 10 van boven begint. Hij was Gods zoon. Niet alleen op het moment dat hij onze natuur heeft aangenomen. Dus met andere woorden, hij was het niet alleen op het moment dat hij mens werd, dat hij op aarde kwam. Nee, hij was daarvoor ook al God, zegt Guido de Bray. Maar hij was het dus ook, zegt Guido de Bray eigenlijk indirect, hij was het ook toen hij op aarde was. Toen was hij de zoon van God. Toen was hij het gezicht van God. Toen was hij echt God. En dat was te zien en dat was te merken. Lees het evangelie. God weet alle dingen. Jezus is God. En daarom wist hij ook alle dingen. Hij wist wat anderen dachten. Als 4 mannen met een zieke vriend bij de Heer Jezus komen en hem voor de voeten van de Heer Jezus zo neerleggen en Jezus gaat spreken en zijn zonden vergeeft, dan denken de fariseeën en de schriftgeleerden die dat meemaken, die daar getuigen van zijn, maar dit is godslasterlijk wat hij zegt. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En Jezus weet wat ze denken en hij spreekt hen aan op hun gedachten en hij zegt, waarom denken jullie dit? Waarom overleggen jullie dit in je hart? Ik zal laten zien aan jullie dat ik God ben. Ik ken jouw gedachten, ik ken jullie gedachten. En ik ben bij machte de zonde te vergeven omdat ik God ben. En ik ben ook bij machte om beterschap te geven, om mensen beter te maken. En dan laat Jezus die verlamde man op zijn benen staan. En dan laat hij hem lopen. En als de mensen dat zien, dan roepen ze het uit. Wij hebben nog nooit zoiets gezien. Nee, inderdaad. Dat klopt. Want God is neergedaald. Uit de hemel. Op aarde. Jezus is God. Dat kun je zien. Als je de Heer Jezus volgt tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij wist wat andere mensen dachten. Hij vergaf zonden. Hij liet kreupelen lopen, hij maakte mensen beter, doven, die gaf hij weer het gehoor terug. Hij wierp duivelen uit, hij wekte doden op, hij verrichtte allerlei wonderen. En de mensen die zijn er getuige van en ze kijken elkaar aan en ze zeggen, zou hij God zijn? Zou God in Jezus zijn? Ja nee, zeggen ze, dat kan niet. Maar hij is toch de zoon van Maria? We kennen hem toch uit Bethlehem, uit Nazareth. Nee, dit kan niet. Ja, maar wat we zien, dat is een onderstreping dat hij wel van boven komt. Hij loopt op de golven, dat is goddelijk. Hij laat de wind liggen, hij geneest zieken, hij wekt doden op. Dat kan alleen als hij de zoon van God is. En dat begint langzamerhand ook steeds meer door te dringen bij de discipelen van de Heer Jezus. Want als de Heer Jezus op een gegeven moment vraagt, wie zeggen de mensen wie ik ben? Dan worden er allerlei antwoorden gegeven. Ja, de een die zegt dat u de profeet Elia bent. Anderen die denken dat u Jeremia bent. En de een die roept dit en de ander die denkt dat. Er klinken allerlei antwoorden. Maar dan kijkt Jezus zijn discipelen aan. En hij vraagt hen maar jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan neemt Petrus het woord namens de discipelen. En hij zegt, u bent Christus. De zoon van de levende God, het gezicht van God. U bent zelf God. En let dan op de reactie van Jezus. Hij zegt, dat zeg je niet uit jezelf, Petrus. Dat heeft de Vader uit de hemel jou geopenbaard. Dat heeft hij jou laten zien. Want anders dan was je blijven steken in je eigen ideeën over mij. Heb je door wat de Heer Jezus zegt over zichzelf? Jezus die zag zichzelf als de gezondene van de Vader. Hij zag zichzelf als de Zoon van God. Zei hij het niet op enig moment? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader, wij zijn één. Wat brengt hem straks naar het kruis? Is dat een of ander vals getuigenis Nee, dat is geen vals getuigenis wat Jezus naar het kruis brengt. Maar als hij gezegd heeft dat hij God is, de Zoon van God, dat hij de Christus is, en dat hij in alle heerlijkheid straks terugkomt op de wolken van de hemel, als hij zegt dat hij goddelijke macht heeft, dan hebben ze iets in handen gekregen om hem naar het kruis te brengen. En dan, als hij aan het kruis gehangen is, als hij begraven wordt en weer opstaat, en verschijnt aan Thomas, hoe beleidt Thomas de Heer Jezus? Dan zegt hij, u bent mijn Heere en u bent mijn God. En dan knikt Jezus niet heel hard nee. Dan zegt hij niet, Thomas, nu ga je veel te ver. Je noemt mij God en dat is niet waar. Dat is te veel eer. Nee, dan zegt Jezus, wat jij nou zegt, Thomas, dat is nou geloofstaal. Je hebt helemaal gelijk. In Jezus ontmoet je God. En dat is ook wat Guido de Bree zegt in dit artikel, als hij die moeilijke zin uit Hebreeën 1 aanhaalt en Jezus het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de Vader en het afschijnsel van zijn heerlijkheid noemt. Als ik dat wat eenvoudig met mijn eigen woorden zeg, dan wordt daar eigenlijk gezegd, in Jezus zie je wie God de Vader is. Hij is een afdruk, een beeld, een kopie van wie God de Vader is. Wie mij gezien heeft, zei Jezus, die heeft de Vader gezien. Dus Jezus die is niet zoals moderne theologen wel zeggen, hij is opgehemeld door allerlei mensen. Hij is heel belangrijk gemaakt, groot gemaakt. Nee, hij is niet opgehemeld, hij is uit de hemel neergedaald. Hij kwam uit de hemel. Hij is echt God. En nee, dan moet je niet denken dat de Heer Jezus alleen God was toen hij op aarde leefde. Nee, hij was het ook daarvoor al. Het begin van artikel 10 zegt, hij is van eeuwigheid geboren. En dat woordje geboren, dat zou je verkeerd kunnen opvatten. Want jongens en meisjes, als er iemand geboren wordt, hoe groot is dan iemand die geboren is? Ja, dat kan een beetje verschillen natuurlijk, maar het is altijd een babytje. Hoe groot of hoe klein dat babytje ook is. Het is eigenlijk nog heel klein. Iemand die geboren wordt is een kindje. En de vader van dat kind is altijd veel, veel ouder. Je kunt 20 jaar ouder zijn, je kunt 30 jaar ouder zijn, je kunt 40 jaar ouder zijn. Maar een vader is altijd veel ouder dan het kind dat geboren is. Als hier staat in artikel 10 dat Jezus geboren is, dan wordt daarmee niet gezegd dat Jezus pas later is ontstaan als God, later dan de Vader. Nee, hij is van eeuwigheid geboren. Hij is er vanaf, zeg maar, het begin al. Zoals de Vader en de Heilige Geest er ook van het begin af waren, van eeuwigheid waren. Dat wordt hier bedoeld. Daarom lees je in het begin van dit artikel, derde, vierde regel van boven, hij is niet gemaakt. Hij is niet geschapen. Want als dat wel het geval zou zijn, als hij gemaakt zou zijn, als hij geschapen zou zijn, ja, dan zou hij een schepsel zijn. Maar hij is eens wezens met de Vader. Hij is mede eeuwig. En ja, je kunt verschillende plaatsen in de Bijbel opzoeken waaruit dat blijkt. En dat doet Guido de Bree ook, want een belijdenisgeschrift grijpt altijd terug op woorden uit de Bijbel. Wat Guido de Bree doet in dit artikel is eigenlijk wat de reformatoren ook onder onze aandacht hebben gebracht, schrift met schrift vergelijken. Guido de Bree die vergelijkt het begin van het boek Genesis met het begin van het evangelie naar Johannes. Boekje Genesis gaat hij vergelijken met het boekje Johannes. En wat lees je in Genesis, het eerste Bijbelboek, jongens en meisjes? Daar lees je dat God, de Vader, de wereld geschapen heeft. En dan ga ik doorlezen en dan kom ik in het evangelie naar Johannes terecht. En wat zegt dan de apostel Johannes? Johannes die zegt, God heeft de wereld geschapen door zijn zoon. He, dus Johannes zegt, de zoon die was er ook bij betrokken bij dat scheppingswerk. Want hij was er al voordat de aarde gefundeerd werd. Hij is medeschepper, hij is geen schepsel. En in Efeze 3, lees je precies hetzelfde. God heeft alle dingen geschapen door Christus Jezus. Jezus die altijd al bij de Vader is geweest. Hij was erbij betrokken toen de Vader de hemel en de aarde schiep. Want Christus was er al eerder voor de schepping. Maar dan is hij zeker kort daarvoor geboren. Dan is hij zeker kort daarvoor in het leven geroepen. Nee, hij is er altijd al geweest. De profeet Micha wordt door Guido de Bray aangehaald, die geschreven heeft dat Jezus van eeuwigheid God is. Jezus is echt God. Daar gaat het om in artikel 10. En Guido de Bray maakt duidelijk, dat was hij voordat hij op aarde kwam al. En dat kun je ook zien toen hij op aarde kwam, dat hij echt God was. En bij hem kun je terecht. Want hij is en hij wil je borg zijn. Je middelaar. Als je herschapen wil worden en moet worden, dan moet je bij hem zijn. Je kunt geen betere vinden. Als je iemand zoekt die heling aan je geeft. Als je verzoening wil krijgen met God, dan zegt artikel 10, hier is iemand die je vertrouwen kan en die je helpen kan. Jezus is zijn naam. Hij was God, hij bleef God en hij is God. En wat wil die belijdenis dat Jezus echt God is nu uitwerken? Nou, dat zegt het laatste zinnetje van het artikel. En dat is een heel mooi zinnetje. Kijkt u maar mee, zo is hij dan de ware eeuwige God, de Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Daar mag het op uitlopen, als reactie op Jezus God zijn. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de reactie hierop. Deze Jezus, die mens werd, die God bleef en daarom een volkomen zaligmaker is, die mogen wij aanroepen. Opdat we zullen komen tot de aanbidding van hem. En zullen staan in zijn dienst. Dat is wat Guido de Bray zegt. Laten we onder die drie woorden dan vanmiddag nog even een streepje zetten. Onder die woorden aanroepen, aanbidden en dienen. Je zou er afzonderlijke preken over kunnen houden, maar we zullen ze heel kort langslopen. De Heer Jezus die wil aangeroepen worden. Jij mag hem aanroepen. Wat is dat? Wat doe je als je iemand aanroept? Dan vestig je de aandacht op jou. Dat doe je omdat je wilt dat die ander jou ziet. Dat doe je, iemand aanroepen, omdat je wilt dat die ander jou hoort. Dat doe je omdat je die ander echt nodig hebt. Omdat je beseft, ja, ik red het niet. Ik heb hulp nodig. En die ander, die kan mij helpen, dus roep ik hem aan. Kijk jongens en meisjes, dat begrijp je wel, hè. Stel dat je in een auto zit bij je vader en bij je moeder. En je zit in de auto omdat je naar een verjaardagsfeestje gaat van een vriendje of een vriendinnetje. Je gaat ergens feest vieren, verjaardagsfeest, of je kunt ook gaan logeren bij iemand en dat is even wat verder weg, buiten Urk. Je moet er met de auto naartoe gebracht worden. En het is best wel even wat kilometers rijden, maar ach, dat maakt verder rest niet uit, want je krijgt iets moois ervoor terug. Je gaat logeren, je hebt een feestje. Maar onderweg in de auto gaan er opeens allemaal lampjes branden op het display. En de auto maakt een raar geluid. Er is iets aan de hand. Je kunt echt niet verder rijden. Je moet stoppen. En dat doet je vader dan ook. Daar sta je dan met de auto langs de kant van de weg. Ja, wat moet je dan doen? Want ja, jouw vader kan heel veel, maar verstand van auto's heeft hij niet. Hij kan dit probleem niet oplossen. Dus hij pakt de telefoon. Wie gaat hij dan bellen? Gaat hij dan naar jouw best bellen? Die in de Talma zit. Ja, ik heb een probleem met de auto. Kun je misschien hierheen komen en het probleem oplossen? Nee, want jouw oma heeft er ook geen verstand van. Dus wat doet je vader? Die belt een vriend die verstand van auto's heeft. Die belt de wegenwacht of nog weer iemand anders, een garage. Die roept de hulp in van iemand anders die ook echt daadwerkelijk je kan helpen. Nou, dat moet je eens even toepassen. Op onze situatie. Want wat is ons probleem? Ons probleem is niet dat we pech hebben. Ons probleem is dat we een grote schuld hebben. Ik heb een hele grote schuld bij God uitstaan die ik niet kan betalen. Ik ben van hem afgevallen. Ik heb de relatie met hem stuk gemaakt, verbroken. En daarom zit ik in het duister. En ik kan de eindbestemming niet halen op eigen kracht. Wat nu? Ja, dan moet ik niet zelf gaan rommelen. Dan moet ik niet denken, ik los het zelf wel op. Zoals je bij autoproblemen kunt doen. Ja, je opent de motorkap en je denkt, nou ja, toch maar eens even wat proberen. Nee, het probleem is veel te groot om zelf op te lossen. Ik moet die auto ook niet gaan duwen. Dat is veel te zwaar. Dit artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die slaat ons alles uit handen. En zegt, red jezelf nou niet. Roep nou de hulp van iemand anders in die jou echt kan helpen. En wil helpen. Roep Jezus aan. Hij is de Zoon van God. Hij is God. Je hebt hem nodig. Roep hem aan. Heer, ik kan wel proberen om mijn eigen probleem, wat zo groot is, op te lossen. Ik kan wel proberen om het in orde te maken met u, maar dat lukt mij niet. Wilt u mij dan helpen, u die mens werd en God bleef? Ontfermt u zich over mij? Verdiend heb ik het niet. Maar wilt u het alstublieft doen? Uit genade. Ik heb u nodig. Kijk, als ik hem zo aanroep, als ik met lege handen, met bedelaarshanden, als ik zo bij hem kom, als een ootmoedige zondaar, dan helpt hij. Als ik hem zo aanroep, dan luistert hij. Hoe ik dat weet, moet je horen wat hij zegt. Hij die mens werd en God bleef, wie mij aanroept, in de nood vindt mijn gunst oneindig groot. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En dan mag je God in Christus zo aanroepen. Ja, zeg je maar, hoe weet ik nou of hij me dan wel echt wil helpen? Nou mag ik het zo zeggen vanmiddag. Hij, de Zoon van God, hij draagt het certificaat goddelijk. En als je hem aanroept, doe je dat niet te vergeefs. Lees de Bijbel er maar op na. Roep hem aan. Eerbiedig, verwachtingsvol, volhardend, ootmoedig. Pleit op zijn trouw, op zijn goedheid. Pleit op zijn belofte door je vinger bij zijn eigen woorden te leggen. Heere, wij roepen u aan. Zie ons dan arme zondaren in genade aan. En zou dat dan iets zijn, gemeente, wat je één keer moet doen? Of zou het nodig zijn om elke dag de Heere Jezus aan te roepen? Guido de Bray, die zegt, hij is de ware eeuwige God die wij aanroepen. Wij. Alle gelovigen. He, wat is een belijdenisgeschrift, een getuigenis naar de buitenwereld. Wij gelovigen, wat doen wij? Wij roepen de Heer Jezus aan die echt God is. Het staat er dus niet in de voltooid verleden tijd. Ja, we hebben hem een keer aangeroepen en nu is het klaar. Nee, wij roepen hem aan. En mag ik het misschien zo zeggen, steeds meer en steeds vaker. Omdat je hem steeds meer nodig krijgt. Omdat je steeds meer gaat zien, juist als je hem hebt leren kennen. Heer, ik ben zo afhankelijk van u en ik blijf zo afhankelijk van u. Ik heb u nodig tegen de verleidingen die op mijn pad komen, tegen allerlei verzoekingen die er zijn. Ik heb u nodig om het vol te kunnen houden, ook in 2021. Ik heb u nodig, o Zoon van God, om mijn kruis te kunnen dragen. Ik heb u nodig om elke keer weer vergeving te ontvangen. Ik heb u nodig aan het begin van de dag. Midden op de dag. Aan het eind van de dag. Ik heb u 's nachts nodig. Ik heb u altijd nodig. En daarom roepen we hem nederig aan. O grote Christus, eeuwig licht, toon ons uw lieflijk aangezicht. Nou, maak je zo gebruik van hem? Het kan toch niet zo zijn dat u elke keer weer de godheid van Jezus wordt voorgehouden en dat je ja knikt en dat je zegt, ja, ik ben het er helemaal mee eens. En dat je vervolgens stopt voor dat laatste zinnetje van artikel 10. Die zin die begint met dat wij hem aanroepen. Het kan toch niet waar zijn, gemeente, dat we dat dan nalaten. Jongelui, hoe is dat bij jullie? Als je problemen hebt en je weet dat er iemand is die jou wil helpen en kan helpen. Dan doe je toch een beroep op zo iemand? Dan kan het toch niet dat je hoort van de godheid van Jezus vanmiddag. Die je echt nodig hebt, deze Jezus. En dat je toch hem laat staan. Dat je geen gelovig gebruik maakt van hem. Kijk, als je dat niet doet, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen, dan ben je een dwaas. Kijk, en je weet wel wat er gebeurde met die 5 dwaze maagden, die 5 dwaze meisjes. De deur ging op een gegeven moment dicht en toen, ja, toen gingen ze wel bonzen op die deur. En toen gingen ze hem ook wel aanroepen, maar dat was te laat. En daarom roep Jezus aan in de dag van de genade, in het heden der genade. Roep zijn hulp in. En als je hem aanroept, dan helpt hij je. Dan is hij je genadig. En als je zijn genade ontvangt, dat kan niet anders. Dan ga je hem niet alleen maar aanroepen, maar dan ga je hem ook aanbidden. Aanbidden. Dat is dat tweede woord. Weet je wat dat is? Aanbidden. Letterlijk betekent dat zoiets als iemand toekussen. Iemand een kushand toewerpen. Nou, misschien doe je dat wel eens hè, als je afscheid neemt van je vriend. Van je vriendin. Jij moet die kant op. Je vriend moet die kant op met de fiets. En je kijkt nog eens om en je zwaait nog eens en je geeft zo'n kushandje. Dan tussen aanhalingstekens, dan aanbid je die ander. Daarmee zeg je, jij bent voor mij heel belangrijk. Jij bent mijn liefste, ik hou van jou. Mijn hart heb ik aan jou gegeven. Wij horen bij elkaar. Nou, dat is aanbidden. Dat je dat tegen de Heer Jezus zegt, u bent mijn liefste. Kijk, aanbidden is dus wat anders dan bidden, dan aanroepen. Het is meer dan bidden. Aanbidden gaat verder. En het gaat ook verder dan dankjewel zeggen. Omdat de Heer je zo zegent. Dat gaat verder dan dat je zegt, ja, dank u dat ik eten op mijn bord heb. Lig. Dank u dat ik vandaag weer door u gespaard ben. Dank u dat u me een mooi cijfer gaf. Mooi. Moet je vooral niet nalaten om God daarvoor te danken. Maar aanbidden gaat verder. Aanbidden, dat is aan de voeten komen van de Heer Jezus. En goede woorden spreken over hem en tot hem. En dat niet allereerst omdat hij je wat heeft gegeven. Maar om wie hij is. En je geeft je over aan hem. En je maakt hem groot. Je valt voor hem neer. Je maakt je voor hem klein. Wij knielen voor uw zetel neer. Daarmee laat je zien, u bent de allergrootste voor mij. Weet je wie de Heer Jezus aanbaden? Die wijzen uit het oosten. Ze gingen op zoek naar Jezus, de geboren koning. En uiteindelijk vinden ze hem liggend in een voelbak, een kribbe nota bene. Is dat hem nou? Ja, daar ligt God. En ze gaan door de knieën. En ze aanbidden hem. En ze vereren hem met hun geschenken. We hebben hem gevonden. Dit is hem. Dit is hem helemaal. Aanroepen. Vragen. Smeken. Gaat over in aanbidden, loven, lofzingen en prijzen. Kijk, en dat gebeurt als de Heilige Geest je ogen opent voor de Heer Jezus. Ook voor zijn God zijn. Hij is het. Die mij helpen kan, die mij helpen wil. Hij die zichzelf gaf tot in de dood. Hij die mij terugbracht bij de Vader in een goede verhouding. Hij is zo groot, zo goed, zo machtig, zo genadig, zo wijs, zo rijk. Los zij aan hem. Wij aanbidden u. Dat gaat verder dan dat je een bepaalde emotie voelt, dat je een bepaald warm gevoel krijgt. Het is wij onderwerpen ons aan u. Wij erkennen u als de van God gegeven redder. Wij zijn vanuit onszelf helemaal niks. Maar u bent alles. Wij zijn klein. En u bent zo groot. Kom, laten we samen knielen. Laten wij aanbidden. Aanbidden die koning Jezus Christus die mens werd. En God bleef. Hij is al onze hulde waard, dacht je niet? Hij is alleen onze hulde waard, of niet? Want kijk, aanbidden betekent ook kiezen. Als je hem aanbidt, dan kniel je niet neer voor de afgoden van deze tijd. Voor de afgod van muziek, voor de afgod van het geld, voor de afgod van de macht, voor de afgod van de sport, voor de afgod van je eigen ik. Van twee balletjes eten, daar geeft de Bijbel geen ruimte voor. Je aanbidt Jezus, hij is je alles. Ja, of hij is je niets. Je verwerpt hem. Dat is van tweeën één. Weet wel dat als je hem niet aanroept en niet aanbidt omdat je denkt dat je het zelf wel redt in dit leven, na dit leven, dat je je dan echt vergist. En daarom aanbid Jezus. Die evenveel lof en aanbidding waard is dan de Vader en de Heilige Geest. Want het Lam dat geslacht is, en dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Die is het waard, zegt de Bijbel. Om te ontvangen alle eer, alle lof en alle dankzegging. Als je Jezus aanroept, hem aanbidt, ja, dan wil je hem ook dienen. En dat is het laatste woord, dienen elke dag, in alles. Hem dienen, dat is de Heer Jezus onvoorwaardelijk gehoorzamen. Want hij is niet zomaar iemand, nee, hij is heel bijzonder. Hij is veel meer dan een bijzonder mens. Hij is God. En omdat hij dat is, mag ik hem dienen. Wil ik hem dienen. Hem dienen, dat is hem gehoorzamen. Hem dienen, dat is hem liefhebben. Hem dienen, dat is hem het voor het zeggen laten hebben in mijn leven. Is dat moeilijk? Dat is onmogelijk. In eigen kracht. Want het betekent dat er een kruis moet, zo'n X, zo'n kruis, door mijn ik. Kijk, een paar goede woorden spreken over de Heer Jezus, ook over zijn God zijn, dat kan ik best doen, terwijl ik zelf toch nog baas blijf. Maar hem dienen op zondag en door de week, op alle terreinen van het leven, dat vraagt radicale overgave aan hem. Dat vraagt om een open oor, dat vraagt om open handen, dat vraagt om een open hart, om zijn weg met mij in het leven te ontdekken. En hij roept ons daartoe op. Hij roept ons op. Hij roept ons allemaal op om in zijn dienst te staan. En nee, Hij houdt er geen uitgebreide sollicitatieronde op na. Hij zegt niet, oké, jij wil mij dienen, nou dan gaan we eens even kijken. Dan moet je eerst hieraan voldoen en dan moet je eerst daaraan voldoen. En je moet dat goed kennen en je moet dat goed beheersen. En het is een vereiste dat je dat diploma op zak hebt. En nee, je mag komen zoals je bent. En hij wil jou in dienst nemen. Ook al zit je nog maar in groep 3. En ja, hij wil ook u in dienst nemen als u de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt hebt. Je mag komen zoals je bent. En dan zorgt hij er wel voor dat je niet blijft zoals je bent. Want als je bij hem in dienst komt, dan maakt hij een uitzendkracht van je. Dan word je uitgezonden door hem. Dan mag je zijn naam gaan belijden in de kerk en in de samenleving. In afhankelijkheid van hem met het woord als het kompas. Dan mag ik in zijn dienst staan. En als ik in zijn dienst sta, dan is dit, de Bijbel, de grondwet. Waar ik me aan houden mag en aanhouden wil. Want in zijn dienst staan betekent mijn oor elke keer weer aan hem geven. Hem gehoorzamen. En gemeente, zijn dienst, heb je dat al ontdekt, is een goede dienst. Zijn dienst is een liefdesdienst die je nooit verdrietig maakt. Weet je waar je wel verdrietig van wordt? Niet van de Heer. Wel van jezelf. Want kijk, als ik zie op de Heer Jezus, die mens werd, God bleef. Als ik kijk wat hij voor mij over had, om mij te kunnen redden. Dan kan ik in verwondering slechts stamelen. Wat is uw liefde groot? Wat is uw goedheid voor mij zondig mens hemelhoog? Ik zat vanmorgen tijdens de stemmingsvergadering, terwijl de stemmen werden opgehaald, even naast een oudere broeder. En hij zei zo tegen mij, ja, het wonder wordt steeds groter. Ik kan er vaak helemaal niet bij dat hij, grote God, mij op het oog heeft. Kijk, dat is het, hè? Dat is in zijn dienst staan. Als ik kijk naar mezelf en wat ik hem geef en teruggeef, dan schaam ik mij. Want mijn oor geef ik zomaar weer aan iemand anders. Mijn hart is vaak zomaar weer vol van alles en nog wat, behalve van de aanbidding tot hem en van de liefde tot hem. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me zomaar, het verkeerde zomaar nabij. Wat komt God een tekort aan mij? Ik val mezelf zo vaak tegen. Maar hij valt mij niet tegen. Hij is zo getrouw. Hij is zo goed. En zijn trouw is zo groot. Als ik op hem zie, ja, dan ga ik hem weer aanroepen. En waar ik Jezus aanroep, vergeeft hij. Schenkt hij moed. Schenkt hij volharding. Schenkt hij vernieuwd vertrouwen. Schenkt hij opnieuw afhankelijkheid. En dan word ik weer vurig van geest. En dan ga ik hem weer aanbidden. En ga ik hem dienen. En meer dienen. Dan wil ik het meebeleiden met Thomas. Die zei, u bent mijn Heer en mijn God. Dan wil ik naast Petrus gaan staan. Die het uitroept. Heere, u bent de Christus. U bent de levende God. En door genade ook mijn God. Mijn hart. O hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw aanbidding, tot uw lof bereid. Want u bent aller hulde waard. Amen.